We zijn in het derde, op drie kwart van onze serie, What If. En zoals ik heb gezegd, het is een beetje een aanleiding voor mij om gewoon over een paar losse dingen te spreken die we erg belangrijk vinden. Of die we erg die we zien als ideeën die ons leven enorm kunnen veranderen. En ik realiseerde me eigenlijk dat ik gek genoeg in de geschiedenis van onze kerk niet zo heel erg veel gehad heb over de Bijbelse basis en voor de toekomst van de kerk, van het huis van God. En de vraag die ik vandaag ons zou willen stellen, en wellicht dat we daar volgende week nog iets mee over doorgaan, is wat als de kerk zou uitblinken in de stad en in haar omgeving? En wat als we als kerk zullen uitblinken in de boodschap van geloof, hoop en liefde? En ik geloof, een van de teksten, en daar zal ik mee eindigen vandaag, ik weet niet waarom ik er dan überhaupt over ga beginnen, maar is Jesaja 60, waarin staat dat we zouden moeten opstaan en zouden moeten schitteren, want ons licht is gekomen. Daar gaan we mee eindigen. Maar ik geloof heel erg dat wij als kerk, en de kerk in de algemene zin, maar specifiek voor ons als kerk, dat God ons geroepen heeft om uit te blinken. Om niet verborgen te blijven, weggestopt te zijn als mensen en als kerk, dat we je toestemming willen geven om uit te blinken in je leven. Uit te blinken op je werk, uit te blinken in je vaderschap, zijn er vaders in de zaal, uit te blinken in je single zijn, kom op, iemand, uit te blinken in allerlei gebieden van je leven om te durven een schijnend licht te zijn. Er zijn heel veel popzangers die proberen jonge meiden te overtuigen dat ze een diamant zijn of schitteren als de zon en dat soort dingen. Ik geloof dat de kerk datgene is wat jonge mensen zou moeten overtuigen hoe waardevol ze zijn, hoe speciaal ze zijn. Ik leerde vroeger altijd in de zondagsschool, je bent de parel, je bent de parel, je bent de parel in Gods hand. En hoe corny dat ook klinkt, het is wel zo waardevol en zo belangrijk om te realiseren dat jij iets bent. Dat jij niet alleen maar hier bent om te overleven, maar dat jij hier bent om uit te blinken en om te stralen. Maar anyway, we gaan beginnen met onze Bijbeltekst, Jesaja hoofdstuk 2. En weet je waar we gaan eindigen? En sommigen van jullie, ik hoorde een shock door de zaal gaan toen Nicola geen offer ophaalde. En ik kan je teleurstelling begrijpen. We willen graag aan het einde van de dienst willen we afsluiten met een collecte. Dus voor degene van jullie die dacht van, oh, wacht eventjes, dit is mijn moment om over te slaan. Deze is speciaal voor jullie. Maar degene van jullie specifiek die dacht van, wacht eventjes, dit kan gewoon niet. Ik sta op het punt om een e-mail te tikken, dit is gewoon ongepast. En inderdaad, ik snap je gevoel. Speciaal voor jullie gaan we. Maar ik dacht van, we hoeven dan niet een speciale tekst te doen. We willen gewoon superweg geven om te bouwen. Om een kerk te bouwen die toekomst heeft. Dus wil je gewoon wat visie geven om aan te geven. Maar dit is niet een boodschap om geld op te halen. Dit is een boodschap voor ons persoonlijk leven. Als je er al bent, Jesaja hoofdstuk 2. Ja? Jesaja hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 4. Dit schrijft de profeet Jesaja. Hij begint met zijn introductie en zegt, dit zijn de woorden van Jesaja, de zoon van Amos, het visioen dat hij zag over Juda en Jeruzalem. Nou, ik wil dat je realiseert dat Juda, Jeruzalem of Sion, dat was een woord wat specifiek voor hun op hun moment toepasbaar was. Maar Sion spreekt ook over het toekomstige huis van God, het volk van God. En dat zie je dat die twee dingen hier verweven met elkaar zijn. Dus als we dit lezen, hebben we het niet alleen maar over Jeruzalem. Ik heb zelf dan nooit een bedetocht gemaakt naar Jeruzalem. Ik geloof dat Jezus er niet meer is, dat hij is opgestaan en is opgestegen. En ik geloof dat het nog steeds een bijzondere plek heeft, theologisch gezien. Maar ik geloof ook dat er een nieuw Jeruzalem is. En ik geloof dat de kerk een beeld is van Sion, van het nieuwe, van hetgene wat hier beloofd wordt. Anyway, vers 2 staat, eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de Heer rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Alle volken zullen daar samenstromen. Machtige landen, machtige naties zou je ook kunnen zeggen, maar als je het verkeerd uitspreekt of verkeerd leest, dan klinkt dat een beetje apart. Maar machtige naties zullen zeggen, laten we optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jacobs God. Hij zal ons onderrichten, dat betekent onderwijs geven, ons de weg wijzen en wij zullen zijn paden bewandelen. Vanaf de Sion, daar is dat woord, klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de Heer. Hij zal recht spreken tussen de volken over machtige naties en oordeel vellen. Zij zullen zwaarden omsmeden tot ploegijzers en speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk. Geen mens zal meer weten wat oorlog is. Nakomelingen van Jacob, kom mij. Laten wij leven in het licht van de Heer. Laten wij leven in het licht van de Heer. En we zien hier dat het niet alleen een woord is voor Jeruzalem. Dat het ook een woord is voor de laatste dagen. We zien dat God zijn oordeel zou uitspreken over de wereld. Maar we zien ook dat volken zullen stromen naar deze berg. Deze tempel die verhoogd zou worden als de hoogste heuvel boven heuvels, de hoogste berg boven bergen. En waar de Bijbel het hier over heeft, is het huis van God. Nou, degene van ons die misschien wat verder willen studeren, ik zou je willen aanraden om Micha 4, vers 1 tot 5 nog eens te lezen. En daar lees je grappig genoeg bijna precies dezelfde zinnen. In mijn eerste aantekeningen had ik die erin staan, maar ik dacht, het heeft niet zoveel zin om dezelfde zinnen te lezen. Maar het is goed om te weten dat dit geprofeteerd was, redelijk in dezelfde tijd, door verschillende profeten. En dit is een boodschap die heel erg kernachtig is en voor mijn gevoel heel erg belangrijk is voor ons als kerk om te begrijpen. Dus we gaan het hebben over wat als de kerk zou uitblinken. Wat als de kerk een licht zal schijnen, waar mensen naartoe zullen stromen. Wat als de kerk een onderwijs heeft wat het leven van mensen verlicht. Waardoor de lasten van mensen minder zwaar worden. En mensen antwoorden vinden op actuele en concrete vragen in hun leven. Wat als mensen zouden zeggen, laten we optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jacob's God. Omdat we daar onderwijs kunnen ontvangen voor de problemen en de issues van ons bestaan. Wat als de kerk antwoorden zou hebben die ons kunnen helpen in ons leven. Laten we gaan bidden. Vader God, Heer, ik dank u. Heer, dat u in staat bent om te spreken vandaag. Heer, ik dank u dat uw geest hier is. Dank u voor uw aanwezigheid. Heer, en op dit moment wil ik u vragen, Heer, voor uw zegen op dit moment. Heer, wilt u mij helpen om uw woord te brengen met precisie, met de nauwkeurigheid, Heer. Ik neem het heel erg serieus. En tegelijkertijd bid ik u, Heer, voor veel lol in de kerk. Heer, dat is ook dat nemen we serieus. Heer, Vader, in de naam van Jezus, amen. Als kerk is het ons doel om serieus grappig te zijn. En ik weet niet of ik iedere week in slaag, maar bid voor me. En één ding wat ik ook zou willen laten weten is, komende week wil ik graag, volgende week wil ik ook graag onze lidmaatschapkaarten. Ik had gevraagd of we die voor de dienst konden reserveren, maar ik weet niet of ze gevonden zijn. Maar als u vandaag aan het einde van de dienst die ziet, de groene kaart waar je lidmaatschap in kan invullen. Ik realiseer me dat er best wat mensen zijn geweest bij onze welkom thuis bijeenkomsten die misschien nog niet zo'n kaart hebben ingevuld. Als jij je wil aanmelden als lid of als je bij zo'n bijeenkomst bent geweest en we hebben niet je gegevens, dan zouden we jullie aanmoedigen om dat te doen. Ik denk dat de komende week willen we ook een mail uitsturen waar je online kan opgeven. En dan simpelweg gewoon om je adresgegevens te hebben, dat soort dingen, maar ook om te weten wie ziet dit nou echt als een thuiskerk. Dat is goed voor ons om te weten. Dus anyway. Ik vraag me af, wie van jullie, ja, vakantieperiode zit er bijna, of begint. Wie van jullie is wel eens in een berggebied op vakantie geweest, iemand? Oké, een kleine inventarisatie. Ik hou van berggebieden. Heeft misschien te maken met het feit dat ik getrouwd ben met een Nieuw-Zeelander. En dat zij zich helemaal thuis voelt ieder moment dat we een berg of een heuvel zien. Zelfs als we in Arnhem aankomen, voelt ze zich enigszins thuis. En wie van jullie heeft wel eens een berg beklommen? Laat gewoon, alright. Dat is een aantal van ons. Ik denk ook dat er mensen zijn die wel eens een berg hebben beklommen, waarvan je niet realiseert dat het een berg is. En dat is het. Dus misschien is dit goed nieuws voor sommigen van ons. Sommigen van jullie zijn bergbeklimmers zonder dat je het weet. Afgelopen weekend nog, een paar dagen geleden, heb ik een berg beklommen. Een enorme ijsberg. Dat is een opgeblazen ijsberg, die lag op het water in een stuwmeer. En dus die heb ik helemaal eigenhandig beklommen. Enorme prestatie. Ik probeerde hem eerst, ik dacht, laat je gewoon weten, van de verkeerde kant te beklimmen. Want ik dacht, van ja, dat moet een eitje zijn, een vriend van me zijn. Nee, dat gaat je niet lukken. Dus dan moet ik het natuurlijk proberen. Maar het is me niet gelukt. Dus helaas. Dus ik heb wel eens een opblaasbare ijsberg beklommen. Ik heb ook wel eens echte bergen beklommen. Twee jaar geleden, vorige zomer heb ik de Mont Blanc beklommen. Ik heb het wel eens over verteld, het kost me slechts een half uur. Je stapt gewoon in en je gaat rechtstreeks omhoog. Je betaalt €50 en je beklimt de Mont Blanc. Geen enkel probleem, voor jullie heeft het wel eens gedaan. Fantastisch, echt aan te raden. Je kan het ook met de hand beklimmen, maar dat kost je gewoon veel meer tijd. En tijd is geld. En het lijkt me eigenlijk heel erg, een van mijn dromen is om dat een keertje te gaan doen. Maar je hebt bergen, Mont Blanc, volgens mij iets minder dan 5 kilometer hoog. marketingafdelingen zijn het niet helemaal over eens. Maar er wordt beweerd dat dat de hoogste bergtop van het Alpengebied van Europa is. Enorm indrukwekkend. We hebben ook wel eens kleinere bergen beklommen. Bijvoorbeeld een berg in Nieuw-Zeeland waar Nicolas opgegroeid, iedere vakantie ging ze naartoe, heet Mount John. Mount John is een berg, wat eigenlijk als je ernaast staat je afvraagt, is het wel daadwerkelijk een berg? Hij is, denk ik, 2 uur kun je naar omhoog lopen. We zijn een keer omhoog gegaan. Als je aan de bovenkant van die berg bent, zie je zelfs schapen rondlopen. Dat je denkt, van nou, zo moeilijk kan het niet zijn. En het is wel een workout, begrijp me niet verkeerd. Ik bedoel, omhoog joggen, dat is best wel lastig. Maar de berg is 1000 meter hoog. Maar ook dat wordt een berg genoemd. En dus er zijn veel verschillende type bergen. Er zijn heel veel soorten bergen. Je hebt kleine bergen van 1000 meter hoog. Misschien eerder een heuvel genoemd zouden moeten worden. Je hebt bergen van 5 kilometer hoog. En de reden waarom ik het erover heb is omdat de Bijbel hier zegt dat de berg van het huis van God, van Sion, de berg zal zijn die verheven zal worden boven alle andere bergen. De berg van het huis van God, op andere woorden, het huis van God zal verheven moeten worden tussen alle andere bergen en alle andere dingen. En daar willen we het een beetje over gaan hebben. Wat als de kerk de berg zou zijn die zou uitblinken? Wat als de kerk datgene zou zijn, een entiteit zou zijn waar mensen van zeggen, laten we gaan naar de berg van de Heer, want daar is onderwijs, daar is een licht dat deze wereld nodig heeft. Daar is iets waar we naar verlangen. Dat is de toekomst die God heeft voor de kerk in algemene zin. En dat is de reden waarom ik mijn leven heb gegeven om kerken te bouwen in Europa. En specifiek in Den Haag. Sommigen dachten van, waar gaat hij heen? Maar om me simpelweg in te zetten, omdat ik geloof dat God een toekomst heeft voor de kerk in Europa. Ik ben er zat van dat Amerikanen of Australiërs Europa invliegen om in conferenties aan ons te vertellen dat God nog steeds leeft in Europa. God niet dood is in Europa. En dan denk ik, dat weten we al lang. Iedere week ervaren we dat God nog steeds levend is hier. Als we het kerkelijke landschap zien in Nederland, ik weet nog in 2000 toen wij begonnen met een wat meer moderne kerk, met een moderne beleving, met een beamer, toen waren we een compleet vreemde eend in de bijt. En nu zie je overal in Nederland zie je kerken starten. Je ziet jonge voorgangers, je ziet bewegingen. Er zijn meer kerkleidersconferenties dan je kan bijwonen tegenwoordig. Er gebeurt zoveel in Nederland op dit moment. Het gebeurt onder onze neus. Terwijl afgelopen week nog Lucienne, mijn artikel stuurde. Lucienne, waar zit je? Ik hoorde je lachen vandaag. Mijn artikel stuurde over de leegloop van kerken en kerkgebouwen die te koop staan. Hebben veel mensen nog niet door dat de kerk wel degelijk, misschien ondergronds, maar wel degelijk sterk aan het ontwikkelen is. En ik geloof dat er een toekomst is voor de kerk. Dus mijn eerste punt is, de kerk is geroepen om een zichtbare positie in te nemen. De kerk is geroepen om een zichtbare positie in te nemen. En ik wil dat je weet vandaag dat als je een deel bent van deze kerk, of als je deel wil worden van deze kerk, dat dit een kerk is die een verlangen heeft om uit te blinken in een maatschappij. Dat dit een kerk is die een verlangen heeft om haar mensen, ik noem de kerk vrouwelijk, de bruid van Christus, om haar mensen zo tot leven te zien komen. Dat mensen zullen zeggen, wat gebeurt er met jou? Waarom ben jij zo extreem goed? Waarom ben jij zo gelukkig? Waarom zie jij er zo goed uit? En we hebben niet alleen maar over uiterlijke knapheid, maar waarom ben je zo vervuld? Waarom waardeer je jezelf zo goed? Waarom heb je zo'n positief zelfbeeld? Waarom heb je zo'n vertrouwen? Waarom heb je het idee dat met jou alles mogelijk is? Waarom heb je het gevoel dat jij niet minder waardig bent als ik jou als minder waardig behandel? En ik heb gemerkt al in de jonge tijd van deze kerk dat er mensen zijn die simpelweg zelfverzekerder worden, simpelweg door een deel te worden van deze kerk. En mijn verlangen is om gasten te zien binnenkomen, of gasten of meiden of mannen of vrouwen, binnen te zien komen op één manier. En om van ze te houden en om ze lief te hebben en mensen te waarderen en ze te accepteren. Mensen, heel vaak de feedback die we krijgen is, in deze kerk word je geaccepteerd om wie je bent. En om mensen te accepteren voor wie ze zijn. Maar om zoveel van ze te houden en zoveel in ze te investeren, dat ze niet hetzelfde zullen blijven. En dat ze zullen merken op een onopvallende manier, in sommige gevallen zonder dat ze er heel erg veel voor hoeven te werken en te streven, dat hun leven begint te veranderen en dat ze beginnen te groeien van kracht tot kracht, van heerlijkheid tot heerlijkheid, van geloof tot geloof. En dat er leiders opstaan in de kerk, die misschien zichzelf niet eens zouden betitelen als leiders, maar die merken, wacht even, ik begin anders te denken. Er is een licht wat schijnt in mijn denken en dat licht begint mij te veranderen. Er zijn antwoorden en er is een wijsheid die in mijn leven is gekomen. En die wijsheid begint mijn perspectief op het leven te veranderen. En ik ben meer dan ooit in touch met mijn omgeving. Maar ik merk aan de andere kant dat er iets is in mij wat anders is. En ik durf uit te blinken. En ik durf het te laten zien. En ik durf mijn licht te laten schijnen, zodat mensen kunnen zien hoe goed God is. En als mensen één persoon zien die uitblinkt, dan denken ze, hey, dat is gewoon een super intelligent of een aantrekkelijk of een sociaal persoon. Maar als mensen binnenkomen in onze connectgroep, in onze kerkdiensten, en ze zien gelijkenissen, en ze zien, wacht eventjes, ik zie meerdere mensen die op een bepaalde positieve manier in het leven staan. Ik zie meerdere jongeren opgroeien, die naar zichzelf kijken en een gezond zelfbeeld hebben. Ik zie meerdere gezinnen die op een bepaalde manier een gezonde balans hebben. Ik zie meerdere mensen met een gezonde werk-privébalans. Ik zie meerdere mensen die op een of andere manier succesvol lijken, ondanks dat ik me afvraag, hoe ben je zo succesvol? Wacht even, misschien is er iets wat een gemeenschappelijke factor is. Misschien is dat iets wat God doet in hun leven. En dat is de reden waarom het zo belangrijk is om je sociale kring te mixen. Om je kerkmensen te mixen met je niet-kerkelijke mensen. Om je kerkelijke activiteiten niet strikt gescheiden te houden, maar om ze sociaal door elkaar heen te mengen. Ik vond de afgelopen twee weken zo'n barbecue een geweldige gelegenheid die we hebben gedaan, zo'n dinnerparties, om mensen uit te nodigen uit onze omgeving, dat mensen zullen zien, wacht eventjes, dit is niet alleen maar een aardige gast, maar dit is een gast die omgaat met allerlei mensen die op de een of andere manier ook aardig zijn. Misschien is er wel iets. Anyway, dus de kerk is geroepen om een zichtbare positie in te nemen. Matthäus 5, vers 13, daar zei Jezus tegen zijn leerlingen, jullie zijn het zout in deze wereld. Zout, ik lees uit de gewone, Bijbel van gewone taal. In mijn woorden de BGT. Ik probeer hem even voor te stellen wat precies de afkorting was van de Bijbel in gewone taal. Jezus zei tegen zijn leerlingen, jullie zijn het zout in deze wereld. Zout heeft een sterke smaak. Als je pas geleden in de zee bent geweest, heb je dat gemerkt. Maar als het zout zijn smaak verliest, kun je het niet opnieuw zout maken. Of filosofisch, je kan zout niet zout maken. Anyway, zonder zout. Dan is het waardeloos en wordt het weggegooid. Jullie zijn, luister hier, als je dit legt naast die tekst in Jesaja 2. Jullie zijn het licht in deze wereld. Op vers 5 in Jesaja 2 lazen we, laten wij leven, nakomelingen van Jacob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer. Hier zegt Jezus, jullie zijn het licht van de wereld. Een stad, luister naar deze taal. Het lijkt wel alsof Jezus zijn Bijbel heeft gelezen. Een stad op een berg is voor iedereen zichtbaar. Niemand zet een brandende lamp onder een emmer. Dat noemen wij een brandtechnisch gevaar. Een brandende lamp onder een emmer. Maar niemand zet een licht onder zijn nachtkastje. Niemand doet een lamp aan en zegt, laat ik de lamp onder de tafel zetten. Tenzij je bent van sfeerverlichting en dat soort dingen. Kan ik me nog iets bij voorstellen. In Jezus' tijd was dat iets minder, waarschijnlijk wel iets minder lounge, clubs en dat soort dingen. Maar niemand zet een brandende lamp onder een emmer. Je zet een lamp juist hoog. Dan schijnt het licht voor alle mensen in huis. Zo moeten ook jullie een licht zijn en schijnen voor alle mensen. Dan zien ze de goede dingen die jullie doen. En dan zullen ze jullie hemelse Vader eren. Ik heb het al een paar weken geleden gezegd. De wereld of onze maatschappij, die kijkt niet met de ogen waarmee wij kijken of waarmee God kijkt. De wereld ziet alleen wat wij doen. Het bewijs voor ons geloof zijn de goede dingen die we doen. Het zijn niet onze goede intenties. Het is niet onze innerlijke liefde. Het zijn niet onze goede bedoelingen of de gebeden die we bidden. De wereld ziet, of de maatschappij, ik vind het altijd een beetje vreemd om te praten over de wereld alsof we er geen deel van zijn. Alsof we aliens zijn. Maar op een bepaalde manier is dat waar. Dat onze omgeving ziet wat wij doen. Ze zien de vruchten van ons geloof in datgene wat we doen. En wij willen als kerk mensen helpen, niet alleen maar in programma's, maar eigenlijk hoofdzakelijk in je persoonlijke leven willen je helpen en stimuleren om na te denken over hoe kan ik uitblinken met God in mijn leven. En ik zou je zeggen, de dingen die je kan doen voor mensen kunnen een licht zijn voor datgene wat wij eigenlijk proberen te zeggen in de kerk. De manier waarop we mensen accepteren, de manier waarop we mensen helpen, de manier waarop we liefdevol zijn, de manier waarop we omgaan met onze relaties, is de getuigenis van wat we doen. Maar wat ik heel erg interessant vind, om niet te veel te verdwalen in deze tekst, is hier zien we dat Jezus zijn volgelingen wil stimuleren om zichtbaar te zijn in hun stad. Hij zei, jullie zijn licht in de wereld, een stad op een berg, voor iedereen zichtbaar. En verberg dat niet, verstop je niet ergens onder een emmer, of verstop je niet ergens onder in je privé geloofsleven, maar durf zichtbaar te zijn. Emmy zit in onze kerk. We zijn net in onze Emmy is op zakenreis. Heeft zo'n beetje iedereen in de straat, ze kent onze hele straat. Iedereen in onze straat vertelt dat haar dominee, voorheen doet ze dat gewoon voor de gein of iets dergelijks, in de straat kwam wonen. Zoveel mensen dachten dat er een priester in ons huis kwam wonen. Dus toen ik 2 weken geleden een wijntje aan het drinken was met een paar mensen, zei ze, hey, weet je wel, je bent toch ook een priester of zoiets? En dat is fantastisch, maar het is ook wel een beetje beangstigend, omdat ik me realiseer, iedereen weet dat ik een voorganger ben hier in Den Haag in deze straat. Het lijkt gewoon, iedereen weet dat. Dus ik loop gewoon voorzichtiger. Ik pak soms een papiertje op. Van, hey, weet je wel, wie kijkt er? Ik ben me aan het realiseren dat voor iedereen van ons dat precies is wat er speelt. Wanneer wij zeggen, ik ben een christen, beginnen mensen te kijken naar je leven. Zeggen, oh, je bent een christen. Nou, we gaan het eens even in de gaten houden. We gaan kijken of je een christen bent. In de zomer is het makkelijk om een christen te zijn. Trouwens, over discussiëren. Maar we gaan kijken of je ook een christen kan zijn in de herfst. Ben je nog steeds een christen in de winter? Ga je eerlijk om met bepaalde situaties? In andere woorden, mensen kijken naar je leven om uit te vogelen wat jij gelooft. Anyway. Onze roeping, zeker de roeping voor onze kerk, is om te schitteren en uit te blinken. We schitteren als een baken van geloof, hoop en liefde. Als een vuurtoren. Mensen die in Scheveningen wonen, die richting grijpt in het midden van een storm als een hoop in een wereld die zonder hoop is. Iemand zei ooit eens, een mens kan 3 dagen zonder water, maar een mens kan geen dag zonder hoop. Hoop is iets wat zo essentieel is voor een mensenleven. Zonder hoop geven we het op. En ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat er rijke mensen in deze stad wonen die geen hoop hebben. Dat er mensen zijn die denken, ik heb al mijn doelen bereikt. Maar wat is het uiteindelijke doel achter al mijn doelen? Ik denk dat er mensen zijn in achterstandsbuurten die leven zonder hoop. In alle lagen van de samenleving zie je mensen die een boodschap nodig hebben van hoop, geloof en liefde. En niet alleen een boodschap, want daarom zeggen we op onze website of in onze kernstatement dat we niet alleen maar een boodschap hebben van hoop, geloof en liefde. Maar we ook proberen naar streven om die uit te leven. En daar zullen we niet altijd in slagen. En we zullen niet de perfecte kerk zijn van de exclusieve broeders in Christus Jezus. Waar niemand meer welkom is, omdat wij zo perfect zijn. Dat als iemand anders erbij komt, dat ze onze boodschap zullen vertroebelen. We zullen altijd imperfect zijn. Maar we zullen altijd nastreven om datgene uit te leven wat wij geloven. Is iemand enthousiast over? Maar dit is de toekomst van de kerk. Er is geen andere toekomst van de kerk dan een kerk die zichtbaar is. Dan een kerk die verheven zal zijn. Dan een kerk die verhoogd zal worden. Dan een kerk waar mensen naartoe stromen. Dit is de toekomst van de kerk. Laat je niet misleiden door krantenartikelen of publieke meningen dat de kerk aan het leeglopen is. Dat kan misschien feitelijk gezien, als je naar het grote plaatje kijkt, zo zijn. Maar ik geloof dat er een andere trend is dat iets is wat God aan het doen is. En ik geloof dat jij en ik een onderdeel zijn van een groeiende beweging van God. Waar mensen zonder kerkelijke achtergrond God zullen leren kennen. En zullen zien dat God een daadwerkelijke verschil maakt. Niet alleen in de hemel, maar hier op aarde in hun huidige leven. Is iemand enthousiast over? Iemand? Mijn tweede punt is, wij hoeven, dit is eigenlijk ook mijn laatste punt. Wij hoeven niet schitterend te zijn, om te schitteren voor God. Dat is mijn laatste punt, zie ik met hem aantekenen. Wij hoeven niet schitterend te zijn om te schitteren voor God. Er staat een hele interessante, een beetje over het thema bergen. Dit was een preek die ik eigenlijk het begin van het jaar wilde geven in onze Mountain-serie, maar ik kwam er niet aan toe. Maar in Psalm 68 staat er een hele interessante tekst. Een paar jaar geleden was ik deze aan het bestuderen. En weet je, als je soms de Bijbel leest, dus je ziet woorden en termen en je denkt, nou, leer ik wel een keer, ik lees eroverheen. Iemand, kom, laten we eerlijk zijn. Toen ik voor de eerste keer iets las in Hebreeën over Melchizedek, dacht ik, whatever. Melchi, who? Weet je wel? En soms lezen we de Bijbeltekst op psalmen en we denken, nou, okay, ik heb geen idee. Ik ga hier niet eens aan beginnen. Iemand, kom, er zijn eerlijke mensen in de zaal. En dit is een tekst waarvan ik denk, van, als ik deze nu voorlees, denken sommige van jullie dat ik totaal afgeleid ben. Maar als je gaat zien wat het betekent, dan denk, geloof ik, dat dit een moment gaat creëren waarop sommige mensen van ons gewoon op een stoel gaan staan en van enthousiasme beginnen uit te juichen, want het zo groot is. Ik wil gewoon geen, weet je wel, ik wil gewoon even de verwachting gewoon hier neerzetten. Psalm 68, vers 16, een tekst die je leven kan veranderen als het gaat om je beeld van de kerk. Ben je klaar? Iemand? Machtige berg, hier komt die, berg van Bassan. Zeg even tegen de persoon naast je Bassan. Bassan, berg van, of Basan, ik weet niet. Berg van, ik noem het gewoon Bassan, ik vind Bassan klinkt gewoon beter dan Basan. Veeltoppige berg, berg van Bassan. Het klinkt gewoon als iets waar ik gewoon niet weet waar het naartoe gaat. Waarom afgunstig veeltoppige bergte? Op de berg die God als zetel koos. De Heer woont daar voor eeuwig. Heeft iemand een enige idee waar dit over gaat? Waarom afgunstig? Dat staat ook in vertalingen. Waarom zo jaloers? Veeltoppige berg staat voor de berg van vele pieken. Waarom ben je zo jaloers? Berg van Bassan. Waarom ben je zo jaloers? Berg met veel pieken. Op de berg. Waarom ben je jaloers op de berg die God als zetel koos? En de berg waar we het over hebben is de berg van Sion. Nou, dit gaat tot leven komen. Dit is niet een bijbelstudie waar niks meer kan. Dit gaat iets zijn waarvan ik denk dat in ieder geval Helke van op zijn stoel gaat staan. En we gaan afwachten wat dit met je gaat doen. Vers 18, we gaan verder, oké? Ik ga hier chocola van maken, ik beloof het. Met machtige wagens, 2 × 10.000, met duizenden en duizenden, trok de Heer van Sinaï naar het heiligdom. Dit is volgens mij de reden waarom ik opgegroeid ben in een kerk waar ze een liedje zongen. De strijdwagens van God zijn 2 × 10.000. Wij zongen altijd de struisvogels van God. De struisvogels van God zijn 2 × 10.000. Of de struikrovers van God. Anyway. Ik vroeg me altijd, waar kwam het vandaan? Maar hier kwam het vandaan. Met machtige wagens. 2 × 10.000. Ik zei net tegen Nicola in de auto. Ik zei, als ik zangles zou hebben gehad, zou ik voor mijn best goed kunnen zingen. Maar duidelijk voor de meeste van jullie is, ik heb geen zangles gehad. Trok de Heer van Sinaï naar het heiligdom. En dan even om aan te geven dat dit gaat over, niet alleen over die tijd, maar ook over nu. Staat er een tekst die ook gesproken wordt in, of geciteerd wordt in Efeze 4. Daar staat, u, hebben ze het over Jezus, voer de gevangenen mee, eis de graven van omstandige mensen en steeg op naar uw woning, Heer onze God. Als je in Efeze 4 gaat kijken, zul je zien dat deze tekst geciteerd wordt voor Jezus die gaven gaf de vijfvoudige bediening aan de kerk. Maar goed, ik ga hier veel te ver en veel te diep, daar gaan we het bij houden. Maar wat heel erg interessant is, is dat Bassan, machtige berg, berg van Bassan, zeg maar één keertje Bassan, veeltoppige berg, berg van, waarom afgunstig, waarom jaloers, veeltoppige bergte op de berg die God als zetel koos. Welke berg was dat, die God als zetel koos? Sion, oké. Dus we hebben Bassan. We hebben Bassan, help me mee, alsjeblieft. Bassan, oké. En we hebben Sion. Oké. Gewoon even omdat het anders voor je slaapt, oké. Nou, als we een vergelijking doen tussen de berg van Bassan en de berg van Sion. Dan sommige mensen denken dat ik het helemaal verloren ben, het hele conclusie hier. Maar als we een vergelijking doen, dan zien we iets heel erg interessants. Bassan is een indrukwekkende verzameling van bergtoppen, zo'n 3000 meter hoog. Ik begon hierover te studeren en te googlen. En ik begon me te realiseren dat, toen ik veel commentaar aan het bekijken was, dat veel mensen geloven dat dit, en dat is eigenlijk ook wel heel erg gemakkelijk om te zien, dat dit de Golanhoogte is, wat nu aan de grens van Israël ligt in Syrië. Een enorm indrukwekkend berggebied. De hoogste piek is zo'n 9200 voet. Dus meer dan, zo ongeveer zo'n 3000 meter hoog. Misschien net iets meer. Corrigeer me niet als je een bedachtergrond hebt op dit moment. Maar een indrukwekkend berggebied aan de grens van Noord-Israël. Dus de Bassan is een heel indrukwekkend gebied. Daarom staat er ook, waarom zo afgunstig veel toppen gebergte? Berggebied met vele pieken. Vele pieken. Sion is een heuvel die nog niet eens, en nu ben ik vrijgevig, nog niet eens 1000 meter hoog is. Sion is, de berg van Sion wordt er gezegd, vlakbij Jeruzalem. Er wordt gesproken over trouwens 3 bergen, die wel eens berg van Sion zijn genoemd, maar 1 berg waar ook de oorspronkelijke vesting van David opgebouwd was, waar het huis van God gevestigd was, was een berg die nauwelijks 1000 meter hoog was. Waarschijnlijk meer, was 2500 voet. Dus waarschijnlijk zo'n 850, dan zijn we nog steeds vrijgevig meter. En eigenlijk was die berg, de naam berg, niet waardig. Zo werd ook wel genoemd de heuvel van Sion. Daarom zie je ook dat het huis van God in Jesaja 2 de heuvel was. Wat staat er? Boven andere, verheven boven de heuvels. Dat moest zo zijn, omdat er moest duidelijk zijn dat Sion niet zozeer een berg was, maar het ook nog concurreerde met andere heuvels. En ja, dat was het niveau van Sion. Nou, waarom haal ik dit erbij hier op dit moment? Bassan was een beeld van de vijanden van het volk van God. De vijanden die in het land woonden, die in die Golanhoogte, vielen het volk van God aan op een onverwacht moment. Dit was een beeld van de vijanden van God. Dit was het uitzicht van het volk van God. Dit was het grensgebied. En je moet je goed voorstellen, zij leefden daar en ze keken uit op die hoge bergtoppen, die indrukwekkende hoge bergtoppen aan hun grens, die voor hun stonden als een beeld voor de heidenen in hun wereld, de niet-Joodse volken, de buitenpost, de mensen die niet erbij hoorden. Maar voor hen was het, ik kan me best voorstellen, best frustrerend. God geeft ons een beloofd land, maar niet precies die bergtoppen. En zij keken uit op die hoge pieken, op die hoge bergen, die indrukwekkende bergenpartij. En als je dat zou vergelijken met de berg van Sion, was dat nogal een troosteloze vergelijking. We kunnen Bassan vergelijken met de Mont Blanc of met een van de hoogste bergpieken in de omgeving van de Alpen, vergeleken met andere bergen. En Sion is een beeld van de plek die God uitkiest. Niet vanwege de indrukwekkende locatie. Sion is een beeld van een kleine heuvel waarvan God zegt, hier ga ik mijn naam laten wonen. Hier ga ik het huis van God bouwen. Nou, voor één moment, als jij en ik een invloed zouden kunnen hebben, of als we met terugwerkende kracht met God zouden kunnen spreken en God zouden kunnen adviseren over welke berg te kiezen om je kerk op te bouwen. Welke berg zou je dan kiezen? Zou je gaan voor Bassan of zou je gaan voor Sion? Ik zou gaan, in mijn persoonlijke, met mijn PR-achtergrond en mijn gevoel voor reclame, ik zou gaan voor Bassan. Want God, dit is gewoon een concurrerend voordeel. Hiermee kun je gewoon, neem gewoon even dat extra stukje land in. We hebben ze toch al verslagen. Neem gewoon een extra stukje land in. Zet daar het huis van God op. Maak het exclusief en niet bereikbaar. En zorg ervoor dat dit de berg is der bergen. Weet je wel, sterker nog, we maken het lijntje wat groter. En pak gewoon de hoogste bergen van de wereld. En zet daar je huis op. En laat dan mensen moeten klimmen en boete doen. En hun leven verliezen en riskeren. In een klimtocht naar het huis van God. En laat het iets zijn wat een exclusieve kwestie wordt. Wat je alleen maar 1 keer in je leven kan bereiken. Want dan maak je het huis van God indrukwekkend en exclusief. Maar God, ik hoop dat we waarmaken wat we gaan doen. God zegt, nee. Ik realiseer me dat mijn heuvel hoeft niet schitterend te zijn. Mijn heuvel hoeft niet te schitteren op eigen kracht. Mijn heuvel moet schitteren op basis van het feit dat mijn aanwezigheid, dat mijn wijsheid, dat mijn woorden, dat mijn leven, dat ik heb gekozen om die plek te zegenen. Dat is datgene wat het zal laten schitteren. Oké, we gaan verder. Ik hoor nog geen gejuich, maar ik denk dat we het gaan afmaken met punt nummer 3. Ik kreeg hier hoge verwachtingen, maar ik geloof dat we het kunnen waarmaken. Iemand? Mijn derde punt is, wij kunnen ons gemakkelijker identificeren met Sion dan met Bassan. Nou, Bassan is indrukwekkend, maar Sion is toegankelijk. En ik vind dat enorm goed nieuws, omdat als ik kijk naar mijn eigen leven, zie ik meer overeenkomsten met mezelf en Sion, dan dat ik zie met mezelf en dat berggebied met vele pieken. En ik denk, wij zijn soms geneigd om onszelf te vergelijken met de topprestaties. En de, hier komt die, topprestaties, voelt u hem al? De topprestaties. En de piekmomenten van de levens van mensen om ons heen. En we kijken misschien naar de, even om een fout woord te gebruiken in de kerk, de wereld. En we zien wat er gebeurt. En we denken, dat zijn de hoge pieken. Dat zijn de uitspringers. Dat zijn de toppresteerders. Dat zijn de high potentials. High potentials, ja, hoge pieken. Dat is waar de echte top is. En hier zijn wij als kerk. Hier zijn wij misschien als mensen in ons persoonlijke leven. En ik voel me meer een heuvel. Ik voel me meer een, niet eens een berg. We hebben geen enkele... We hebben geen enkel concurrerend vermogen als we kijken naar de pieken om ons heen. Ons uitzicht op de wereld is misschien zo indrukwekkend. Wie zijn wij en wat kunnen wij doen met ons kleine groepje mensen, met ons klein beetje achtergrond en onze kleine ervaring. En we kijken naar misschien wellicht, als we gestart in de kerk, naar andere kerken die topprestaties leveren en piekmomenten beleven. En we denken, God, hier kunnen we niet aan tippen. Maar laat ik je dit zeggen, God heeft geen toptalenten nodig. God heeft nederige mensen nodig die zeggen, God, als u mij verhoogt, zal ik u verhogen. Als God de berg van Sion verhoogt, dan zullen mensen weten dat het niet de hoogte is van de berg, maar dat het de God is die het verschil maakt. Als God de berg van Sion verhoogt boven alle andere bergen, dan zullen we weten dat dit een wonder is. En voor sommigen van ons vandaag kan ik je zeggen dat het zijn van een uitblinker is misschien voor jouw gevoel een enorm ver van je bedshow. Want je kijkt naar je eigen leven, je kijkt naar je eigen cv, je kijkt naar je eigen omstandigheden en jouw uitzicht, jouw Facebook perspectief, jouw Twitter-uitzicht, voor degenen van ons die op Periscope zitten, onze Periscope die zo boven water uitsteekt en zo rond aan het kijken is boven water. Zijn er mensen die op Periscope zitten? Je hebt geen idee waar ik het over heb. Ons perspectief op de wereld en op het leven, we zien alleen maar pieken om ons heen. Als ik heel eerlijk ben, afgelopen zondag was ik ontzettend enthousiast. Maandagochtend zat ik op Instagram. Wie van jullie zitten wel eens op Instagram op maandagochtend? Iemand? Volgens mij zitten we echt in een Instagram-loze kerk. maar wie van ons, heel eerlijk, heeft wel eens het gevoel gehad als je je vergelijkt met andere mensen om je heen? Wie heeft wel eens jezelf vergeleken met anderen om je heen? Dat je gewoon dacht van, weet je, ik heb hier gewoon geen zin meer in. Ik delete die app van mijn telefoon. Omdat wanneer je zo gefixeerd begint te worden op mensen en de topprestaties en de pieken om je heen, dat was het enige wat ze zagen als volk van God. Ze keken uit op die hoge pieken. En ze vroegen zich af, waarom God? Waarom? En wat interessant is, dat ze zeiden, waarom zo afgunstig? Waarom zo jaloers, o berggebied, o Bassan, o berggebied van hoge toppen? Omdat ze zich realiseerden dat zij zelf op dat moment zo'n enorm voordeel hadden. God had niet de plek gekozen van de grote hoogte, maar God was in hun midden. God was bij hun. Het andere wat ik mooi vind is dat de kerk een illustratie is van een bereikbare plaats. De kerk is een bereikbare plek die God verhoogt als hoogste berg. De kerk is een plaats waar alledaagse mensen kunnen uitblinken vanwege het licht dat God op ons schijnt. God heeft de neiging om te verhogen wat niet indrukwekkend is, zodat mensen onder de indruk zullen zijn van wie Hij is. God heeft de neiging om mensen te verhogen die niet, of dingen en mensen te verhogen die niet indrukwekkend zijn, zodat mensen onder de indruk zullen zijn van Hem en Hem alleen. Ik denk dat het goed is om te realiseren. Als ik mij identificeer met Sion en niet met de hoge toppen, is dat misschien een reden om te zien dat God wellicht mij eerder kan gebruiken dan iemand die alles heeft. Als ik een tekort heb, is het een mogelijkheid voor God om zijn voorziening te laten zien. Als ik achterstand heb, is dat een reden voor God om een wonder te doen. Dus mijn boodschap vandaag is, als jij je kunt identificeren met Sion, kan God je boven de hoogte van Bassan laten uitstijgen. Wat als de kerk zou uitblinken? Ik wil afsluiten met deze tekst. Dan hebben we nog zo'n 5 minuten. En dan gaan we een geven en dat soort dingen. Maar ik wil gewoon dat we een moment nemen om hierover na te denken voor ons persoonlijke leven. Ik zal afronden met Jesaja 60. Ik heb me redelijk aan mijn belofte gehouden, al zeg ik zelf. Ik heb geen mensen op de stoelen zien staan tot nu toe. Maar wellicht. Wellicht gaat het nog gebeuren. Jesaja 60, vers 1 tot 2. Er staat, sta op. Sta op. Nee, dat is grapje. Ik doe mijn best hier. Ik doe mijn best. God moet de rest hier doen. Sta op en schitter. Je licht is gekomen. Over jou schijnt de luister, een ander woord voor heerlijkheid, van de Heer. Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties. Maar over jou schijnt de Heer, zijn heerlijkheid, zijn luister is boven jou of over jou zichtbaar. Dit is de belofte die God heeft. Hij zegt, er zal een donkerte en duisternis zijn over de landen. Er zal een deken van angst regeren over mensen. Er zal een depressie zijn. Er zal een tijd van een donkere tijd zijn. Maar wat we hier zien is, in de meest donkere tijden is dat de grootste gelegenheid voor Gods licht om te schijnen. Maar als ik dit zie, dan zie ik niet zozeer dat wij schitterend moeten zijn om te kunnen schitteren. Wat Gods licht op ons zal schijnen en dat wij Gods licht kunnen reflecteren omdat wij zijn licht ontvangen in ons leven. Dat is niet bijzonder, maar wat er staat is, sta op en schitter, want je licht is gekomen. Eén ding wat hier staat is, word wakker, want de dag is aangekomen. Heel veel mensen wachten op de tijd dat het licht is gekomen, maar de Bijbel zegt, en ik geloof als we leven in de Nieuwe Testamentische tijd, is ons licht gekomen. Jezus is gekomen. Jezus zegt, jullie zijn het licht van de wereld. En dus word wakker. Als jij het gevoel hebt dat je in slaap bent gevallen voor dit nieuws, is het tijd om wakker te worden en je te realiseren. Wacht eventjes, het is tijd voor Gods licht om zichtbaar te worden over mijn leven. Het andere wat ik hier zie is, verander je houding. Dat spreekt over 2 dingen, fysieke houding en je mentale houding. Maar verander je houding. Hoe kun je schitteren als je jezelf klein maakt? Hoe kun je schitteren als je niet durft om zichtbaar te zijn? Hoe kunnen we als kerk schitteren als we niet durven om risico's te nemen, om op te staan, om te zeggen, Gods licht is hier aanwezig. Als je naar de kerk meekomt, zul je antwoorden ervaren in je leven. Als ik voor je bid, dan zul je ervaren dat Gods kracht echt is. Als wij niet durven op te staan als christenen, wie zal dan het licht zijn wat God wil schijnen in deze wereld? Sta op en schitter, je licht is gekomen. Over jou schijnt de heerlijkheid van God. En duisternis bedekt de aarde.